Goedemorgen allemaal. Mooi dat jullie er allemaal zijn. Hartstikke fijn. Zitten we weer hier, zo bij elkaar. En het thema vandaag natuurlijk teeltplan. Ja, hartstikke mooi om daar dat jullie in groepen daar aan gaan werken. Bart zal zo nog een stukje inleiding geven. We hebben een paar...
Was dit nou weer een bijeenkomst op de Willemshoeve?
Nee, dit is een landelijke bijeenkomst van alle heren, boeren bij elkaar.
Vanuit het hele land?
Ja, want ze hebben ook wel regionale bijeenkomsten, maar dit was dus een landelijke bijeenkomst.
En die ben jij gaan bezoeken, zo'n landelijke bijeenkomst?
Ja, zeker. Want weet je, deze keer hebben we het natuurlijk over de boer.
Oh ja.
Dus
ja.
Ik heb een hele stel boeren opgezocht, maar ik heb de kans natuurlijk aangegrepen om naar deze bijeenkomst te gaan ook.
Hé, en dat doen ze dan in het kader van kennisdeling, zo'n bijeenkomst?
Ja, dat is ook wel nodig hoor, want dat boerenvak, dat is toch ingewikkelder dan je zou denken. De Potstal, een podcast over herenboeren. 200 huishoudens, zo'n 400 mensen, pachten een groot stuk land, huren een boer en beginnen hun eigen groente en vlees te produceren. Wie doet zoiets? Waarom? En ook, hoe doe je dat dan? Wij willen er alles van weten en volgen het op de voet van binnenuit.
Mooi. Dus deze aflevering staat de boer centraal. Maar de boer, we hebben 18 herenboerderijen intussen al.
Nou, sterker nog, er zijn er eigenlijk al 22.
22?
Ja, jee. 22. En ook nog eens een keer 18 in oprichting. Weet je wel, dat is een clubje mensen bij elkaar komt.
Ja, karttrekkers en hele mikmak.
Precies, ja. Precies.
Hey, en is dat een beetje verspreid door het hele land heen?
Ja, dat kun je wel zeggen. Eigenlijk helemaal vanuit Groningen tot Limburg en van het westen naar oost. Zo. Overal zitten ze wel, ja.
En hoeveel boeren praten we dan over?
Ja, nou die 22 boerderijen van u, die hebben 40 boeren. Dus per boerderij heb je dan twee boeren. Zo. Eentje die zeg maar het hoofd, het voortouw neemt. En eentje die dan...
Taakverdeling en rolverdeling. Ja. Dat snap ik ook. Maar dat betekent dat er ook heel veel verschillen tussen boeren zijn.
Ja.
Want, boer en boerin heb je natuurlijk al. En mensen met meer ervaring, minder ervaring.
Ja, nou weet je, dus dat had ik eerst eigenlijk ook niet zo in de gaten. Want ik begon natuurlijk gewoon op de Willemshoeve en daar zit Jesse. En Jesse, dat is een boerenzoon. En ik had zo'n idee, oké, dus dat zal wel op elke boerderij zo zijn, dat je daar een boerenzoon hebt, zo weet je wel. Maar dat bleek dus echt helemaal niet zo te zijn.
Wat?
Nou, er zijn dus heel veel mensen die er echt voor kiezen om boer te worden, zijn als het ware nieuwkomers.
Ja, je hebt eigenlijk de categorie van een boer die op een boerderij is opgegroeid. En de categorie, net als ik, die boer wil worden, maar niet van de boerderij komt. Ja, dus die zijinstromer is. Ik denk dat je daarin verschillende kennis en ervaring ook meeneemt. Dus in die zin vind ik de boeren van de herenboeren ook wel weer een hele bijzondere groep. Omdat we met zo'n brede achtergrond eigenlijk elkaar ontmoeten, zeg maar. En samen op de herenboerderijen werken. Ja, toevallig, Menno en ik hebben een redelijk vergelijkbare achtergrond. We hebben allebei land- en waterbeheer op Larenstein gestudeerd. Dus dan merk je ook dat je daarin ook... Ja, dat je elkaar ook goed begrijpt en nou, op deze boerderij komt onze andere studie ook wel heel goed van pas. Met de watervraagstukken die er liggen.
Ja, want jullie heten de grote modderkolk.
Ja.
Heeft dat iets te maken met veel water?
Veel modder sowieso. Ja. Ja, nee, ja. Ja, het zijn gewoon natte percelen. Je ligt hier aan de rand van de Veluwe. En water is een uitdaging.
En Rianne, die ziet zichzelf wel als een zijinstromer, begrijp ik.
Nee, ik ben wel zijinstromer. Mijn vader komt oorspronkelijk wel van een boerderij, maar dat was toen echt gewoon nog zo'n klein kneuterboerderijtje. Met wat koetjes, wat kippen, wat groenten. Dus ja, mijn opa die komt dus van de boerderij en mijn vader is daar wel opgegroeid. Mijn moeder is gek op de boerderij, maar kwam niet van de boerderij. Dus het zit wel in het bloed, maar zelf gewoon opgegroeid in de stad. Ook een andere baan nog gedaan in het waterbeheer. Okay. En maar altijd boer willen worden en op een gegeven moment besloten van mijn hart achteraan te gaan.
Hey, en dan kwam ik in Boksel ook nog eens Geert tegen. En dat is dus de herenboer daar bij het Wilhelminapark. En die combineert eigenlijk dat werk als boer bij ons, dus met zijn eigen werk als boer thuis.
Mijn ouderlijk bedrijf, mijn bedrijf van thuis uit, zeg maar, is een kilometer hier vandaan. En ik vond het om te beginnen een hele mooie baan naast mijn boerderij thuis. Ook om thuis misschien naar meer duurzaamheid te gaan en te kijken van wat kan ik met herenboeren bereiken in de landbouw of niet. Ik moest daar wel over nadenken. Kijk, voor de boeren die nou beginnen, zijn er meerdere boerderijen. En die zijn allemaal in het begin hier komen kijken. Maar toen ik begon, was er niks. Er waren hier gewoon kale velden en was er een idee. En dan ga je kijken van, ja, de overweging maken van, ja, die trein komt nou langs. En ga ik het doen of niet? En ik vond het leek me te leuk om het niet te doen. En daardoor heb ik het risico gewaagd. Ja. En ben ik het gaan doen.
Ja. En wat sprak je met name aan?
Het vernieuwende sprak me aan, dat er niks was, sprak me aan. Dat ik helemaal vanaf het begin het mee heb kunnen tussen haakjes bedenken. En mee op kunnen zetten van de allereerste herenboerderij. En er zijn misschien dingen die ik nu ook anders zou doen als in 2016. Maar daar vind ik nou net wel het mooie. Voor mij minder leuk zijn om nu te moeten beginnen als dat ik als allereerste kan beginnen. Maar dat is voor iedere persoon natuurlijk anders.
Mooi verhaal. Opgegroeid op een boerderij en vervolgens een stap naar de herenboeren gemaakt. En onder andere ook om ervan te leren voor het eigen bedrijf. Ik vind dat wel wat. Ja, mooi.
Ja, dat vind ik ook heel erg mooi. Ja. Wat zijn jullie aan het doen?
Wij zijn aan het uitmesten. Niet het meest lekkere en leuke klusje. Maar gelukkig bedenken we eigenlijk bij elke schep die we oppakken dat het een mooie bloemkool of dikke prei gaat worden. Dus dat maakt dit klusje wel weer een stuk leuker.
Na dat lekkere klusje. Zwaar werk trouwens, om zo'n stal uit te messen. Maar na dat klusje heb ik dus Jesse even opgezocht en hem gewoon eens gevraagd van oké, wat zie je nou als het verschil tussen zo'n geboren boer en een zijinstromer?
Want ik ben zelf opgegroeid met het idee en dat je als boer op het bedrijf woont en dat je als boer op een vaste plek zit. Maar zoals bij herenboeren is ingedeeld met boeren in loondienst, is dat helemaal niet gezegd. En ik zie vooral dat bij de zij-instromers, dus mensen die eerst zijn begonnen in een hele andere carrièrepad, dat die het veel gewoner vinden dat je als medewerker woon je niet op het bedrijf. Dat doe je ook niet als je bij een accountantbureau werkt, dan woon je ook niet op kantoor. Dus daar is het veel gewoner voor. Terwijl ik merk zelf dat ik dat altijd ook gewenst heb om op de boerderij te kunnen wonen. En dat een van de redenen is dat ik nu ook de overstap ga maken naar Weert, waar dat wel kan.
Dus jullie zijn Jesse nu wel kwijt als boer op de Willemshoeve. Want hij is naar Weert verhuisd. Ik vind het leuk om te horen hoor, dat stukje over die woonwensen. Mooi verschil hoe die daarover praat. Heb jij in jouw gesprek nog andere verschillen gehoord tussen de wat meer traditionele boer en de zij-instromer?
Ja, zo sprak ik met Wout. En die benoemt nog wel een paar duidelijke verschillen.
Ik denk dat Jesse, die doet dingen gewoon heel makkelijk. En die is gewoon, aan heel veel is hij al gewend. Dus heel veel dingen doet hij bijna automatisch. Terwijl zij instromer, zoals Mick en zoals ik, wij denken toch vaak nog iets meer na over hoe we het allemaal gaan doen. Terwijl sommige dingen gebeuren al jaren hetzelfde. Bijvoorbeeld met dieren of met, nou, het zijn vaak hele kleine handelingen. En dat werkt ook gewoon goed. En Jesse die heeft dat al in zijn systeem, dus die heeft ook denk ik meer ruimte om over andere zaken na te denken. Als je over het erf heen loopt, dat gaat ook wel met de jaren hoor. Maar dat je bijvoorbeeld de graanpletter aan hebt terwijl je iets anders aan het doen bent. Dat zijn dingen die je automatisch gaat doen na een tijdje. En dat gebeurt bij ons ook wel, maar dat duurt gewoon. We hebben iets meer gewenning daarin nodig. Voordat je echt helemaal ingeburgerd boer bent, daar gaan we al een paar jaren overheen. En ik denk ook dat je daar niet zo snel in uitgeleerd raakt. Want Mick heeft gewoon een ander karakter dan Jesse. En die werkt inderdaad meer in overleg ook met leden. Terwijl Jesse die kan best wel heel duidelijk zijn in, zo doen we het en dit is hoe het gaat. Terwijl Mick die legt dan ook zijn gedachten daarbij uit en die laat leden ook meer meedenken daarin.
Ja, oké. Ja.
En niet ieder lid zit daar op te wachten. Dat vond ik ook wel grappig om te merken. Er zijn toch wel veel leden die hier gewoon komen om te werken. En in hun eigen werk denken ze al genoeg na, denk ik. Dus hier hebben ze daar dan niet per se behoefte aan.
Ja, grappig. Dat snap ik wel. Want doe mij dat ook af en toe maar eens. Gewoon zeggen wat ik moet doen in plaats van dat ik allemaal zelf moet bedenken.
Ja, precies. Nou ja, weet je, dat heb ik eigenlijk precies hetzelfde op de Willemshoeve. En ik ben daar zeker niet de enige in. Maar Jesse, die vertelde daarnaast ook nog iets anders. Namelijk dat hij ook wel geïnspireerd wordt door die zijnstromers, door die nieuwe boeren.
Nou, wat ik zelf wel leuk vind, is dat als je nieuw begint, en dat is in de landbouw, maar ik denk dat het overal zo is, dan heb je nog niet heel veel vaste ideeën. En zo van, dit deden we altijd zo. Of mijn vader deed het altijd zo. Of mijn oma deed het altijd zo. Dus wij doen het ook zo. En dat zie je juist als zij instromen, dat je een wat frissere blik hebt. En ook wat minder, misschien vastzit aan al hoe mensen het altijd deden. Ik denk dat dat eigenlijk ook wel positief is. Dat je juist weer nieuwe dingen gaat proberen op een andere manier. Dat heeft zeker voordelen. Als je natuurlijk opgegroeid bent tussen de koeien en op het land. En ik was denk ik 8 toen ik trekker begon te rijden. Dat soort dingen gaan dan heel gemakkelijk. Maar dan kan je het ook gewoon, het risico is dat je dan blijft doen zoals je het geleerd hebt. Maar er ook nog heel veel andere manieren zijn om iets te doen. Dus ik merk wel met collega's, maar ook met stagiaires die de opleiding doen en hier mee komen draaien, dat ze ook allemaal nieuwe ideeën meenemen.
Nou ja, en Jesse is zelf ook wel een mooi voorbeeld hiervan. Want toen hij bij ons boer was, toen hielden we altijd de varkens op één plaats. Want hij had zoiets van, ja, met die beesten moet je niet gaan slepen, zo, dat is veel te gevaarlijk en die ontsnappen maar en zo. Dus we hadden ze alleen voor het vlees en voor het eten van restafval. Maar Wout, die ziet echt ook wel andere mogelijkheden.
Ook gebruiken we de varkens om af en toe een stukje om te ploegen voor ons. Dan eten ze alle groenteresten die nog in de grond zitten, die eten ze op. En ze maken het ook mooi zwart, bijvoorbeeld voor een nieuwe teelt. En zo zijn zij ook onderdeel van de kringloop om de bonen weer te bemesten.
Ad, uit die gesprekken die je de afgelopen tijd hebt gevoerd, heb je er ook uit op kunnen maken of de boeren nou vinden dat ze zelf de juiste keus gemaakt hebben? Dat ze denken van nou, ik sta er nog steeds achter, ik heb het naar mijn smaak, ik vind het leuk.
Hoe is het om boeren te zijn nu?
Ja, heel leuk. Ja, ik moet zeggen, heel soms denk ik wel eens van, oh, was ik nog maar ambtenaar als je voor moeilijke beslissingen staat. Of toch weer in het weekend een keer voor een dier moet zorgen. Of dan denk ik van, oh, had ik toch een luizenbaantje vroeger. Maar daar had ik geen plezier in en hier heb ik wel plezier in. Dus ik sta met plezier in het weekend hier ook voor de dieren te zorgen als het nodig is. Ja, ik weet niet, ik geniet er gewoon van.
Ik vind het heel leuk. Het is een mooie baan, vind ik. Het verbaasde me in het begin zelfs dat ik hier mijn brood mee kan verdienen met zoiets leuks.
Ja, oké.
Ja.
En wat maakt het zo leuk?
Dat ik veel buiten mag werken. Dat ik veel ook met mensen werk. En kan vertellen wat we hier allemaal doen. Dat bevalt me heel goed. En ondertussen is het toch wel een uitdaging, omdat we met heel veel verschillende facetten bezig zijn. Dus het is en denken en uitvoeren. En om dat met een groep mensen te doen, dat vind ik heel leuk.
En in principe kunnen ze nu elke zaterdag zelf de kipcaravan bijvullen.
Okay.
Nou, dat vind ik geweldig, echt. Dan denk ik ben eigenlijk niet eens een veehoeder, ik ben een mensenhoeder, denk ik dan.
Ja,
en dus zo tussen die kippen staan vind ik prachtig. Maar als ik dan mensen gelukkig zie worden bij het verzorgen van die kippen, ja, daar zit het voor mij. Daar zit ook die herenboerenbeweging voor mij. Dat je met mensen op het land, met mensen bij de dieren bezig bent en eigenlijk die mens gelukkig maakt op dat land. Dat vind ik gaaf. ben dat van vroeg uit ook gewend. Ik ben ook op de boerderij opgegroeid. Dus het zit er bij mij gewoon van begin af aan in. Ze hebben een foto van mij dat ik 3 jaar ben en dat ik met mijn speeltjes op een pleetje, op een kleedje in de suikerbieten zit. En ze hebben heel vaak tegen mij gezegd, ja, jij bent niet geboren, we hebben jou daar gevonden. Dat heb ik ook heel lang geloofd. Ik denk, ja, ik ben gewoon uit het land gekomen. Ja. Ja, en zo voelt het ook een beetje. Dus ik ben er echt persoonlijk ook helemaal mee verbonden, denk ik. Met gewoon het boerenwerk en het op een boerderij zijn. En met mensen werken op de boerderij. Ja.
Nou, dat klinkt allemaal wel heel erg positief en optimistisch. Terwijl ik jou aan het begin van deze aflevering hoorde zeggen dat al die boeren nog wel wat voor hun kiezen kregen. Wat maakt het boerenvak nou zo moeilijk?
Nou, uit al mijn gesprekken zijn er eigenlijk 2 dingen die er wel uitspringen die echt wel lastig kunnen zijn. Dat is het teeltplan. Nou, daar gaan we dus zo meteen uitgebreid naar kijken. Maar daarnaast zeg maar de worsteling van boeren met wet en regelgeving.
Vooral regelgeving is en blijft een hele moeilijke. Iedere 4 jaar verandert het hier in Nederland. En waar ze soms zeggen, we willen eigenlijk 4 jaar rechts naar een eindpunt. En ze na 4 jaar weer zeggen, nee, we gaan niet over rechts, maar over links naar een eindpunt. En dan is het heel moeilijk om als boer of in de agrarische sector daarop te anticiperen om een doel te hebben, zeg maar. Ik denk dat het wel het meest lastige is van het boeren in Nederland nou wordt. Ja, ik mag niet zeggen dat het sommige dingen een gecreëerd probleem zijn, maar er komt wel problematiek op ons af, waarvan ik ook niet goed kan oordelen wat er nou van waar is of niet. En sommige dingen zijn niet te meten, aannames. Ja, dat is wel heel erg lastig in dit land, zeg maar. Wij zijn hier in Boksel bezig met proberen een schuur te bouwen, maar dan loop je ook al tegen zo'n problematiek aan. Dat is balen, dat is kloten, zeg maar. Maar van de andere kant is het wel, naar mijn leden toe, vind ik het wel een mooie bewustwording waar wij thuis, mijn thuis ouderlijk bedrijf, altijd tegenaan lopen. Dat je dan leden bewust maakt dat ze daar ook tegenaan lopen, zeg maar. Of dat we willen iets meer, bijvoorbeeld als we vleeskippen zouden willen gaan houden, kan dat niet naast de gewone kippen. En ja, dat kan niet zomaar. Kunnen wij thuis ook niet zomaar. Kan hier ook niet zomaar. Kunnen jullie in Soest ook niet zomaar.
Nee.
Hè? Dat is wel de, of de varkens buiten. Alle regelgeving is, varken is een staldier. Ja, wij hebben ze altijd buiten. Heel veel de meeste herenboerderijen hebben ze altijd buiten. Ja, volgens de wetgeving kan het eigenlijk niet. Loop je tegen dingen aan. Moet je eigenlijk een schuilstal hebben. Maar ze mogen eigenlijk niet binnen. Volgens een hinderwetvergunning. Ja, dat zijn allemaal dingen waar je tegenaan kunt lopen. Ook als herenboerderij.
Precies. Ja, maar jij als boer moet al die regels dus wel eigenlijk zo'n beetje kennen. En in de gaten houden. En uiteraard ook naleven dan.
Ja. Ja. Dat is, maar dat kun je ook niet zonder adviseurs. En ook daar, voor die regelgeving, die basisregelgeving, is denk ik wel belangrijk dat wij daar in de herenboerenorganisatie meekrijgen. Kijk, je moet weten, vind ik, of denk ik, dat je bijvoorbeeld mest mag rijden op een bepaalde datum tot een bepaalde datum. Dat je drijfmest onder moet werken. Dat jij, ja, zo'n dingen moet, dat is de basis. Dat je geen grasland mag scheuren na een bepaalde, dat is een beetje de basisregels. Ja, die moet je eigenlijk weten, maar je kunt het allemaal niet bijhouden.
Als ik wet en regelgeving hoor in het boerenbedrijf, dan denk ik natuurlijk wel heel snel aan stikstof en CO2. Dat heeft natuurlijk ook consequenties voor de herenboeren. Hoe gaan zij daarmee om?
Ja, dat is wel interessant. Want in eerste instantie was ik daar eigenlijk niet zo mee bezig. Want ik dacht van, ja, wij werken biologisch, dus dat maakt voor ons niet uit. Maar dat is toch niet helemaal zo. Ik ben erover onder andere in gesprek gegaan met Fabian van Herenboer Heemstede.
Als herenboerderij, en daar ben ik ontzettend blij mee, heeft het bestuur besloten om te gaan kijken elk jaar van, hey, wat is onze CO2-impact en hoe ontwikkelt dat zich in de jaren? En als we een keuze maken, bijvoorbeeld komende AOV moeten we gaan kiezen, hey, gaan we runderen houden of gaan we eigenlijk het gras van het weilanden composteren voor plantaardige mest. Dat we daar, nou, er zijn allerlei dingen die we daarin meenemen, de beleving, het werk, het financiële aspect, maar dus ook de CO2-impact. En daarvoor kon ik samen met drie leden van de boerderij eigenlijk gaan uitrekenen van oké, wat is dan die CO2-impact van die verschillende scenario's. Het is algemeen bekend dat runderen hebben een zware CO2-impact. En dat komt omdat zij de CO2 omzetten in methaan. En methaan afhankelijk van hoe je dat meet, laten we zeggen 28 keer zoveel impact als CO2. En daardoor hebben koeien gelijk een hele grote impact op je broeikasgaseffect van de boerderij. We hebben nog geen kudde. De vraag ligt nu aan de leden. En ik vermoed dat ze gaan kiezen voor de runderen. En dat kan ik me heel goed indenken. Maar dan is het wel een bewuste beslissing. Dat een koe zoveel broeikasgassen uitstoot, dat zie je niet. En daarom vind ik het dus zo belangrijk om daar een getal aan te hangen. Hoe moeilijk dat ook is. Maar, en dat mee te geven aan de leden. Van ja, we kunnen kiezen voor runderen. Helemaal goed. Maar weet dan wel dat onze uitstoot zodanig toeneemt.
Naast regelgeving was er nog een tweede thema wat het leven van een boer ingewikkeld maakte, noemde jij net. En dat was het teeltplan.
Mm-hmm. Ja.
Wat is daarover te vertellen?
Nou ja, het teeltplan, dat is eigenlijk het globale plan van wat je in een jaar doet op zo'n herenboerderij. Samengevat in één groot plan. En dat is dus gewoon heel ingewikkeld. En daar heb ik wel met verschillende boeren over gesproken en ik vond dat Rian het wel mooi kon uitleggen.
Ja, eigenlijk is het gewoon je hele agenda voor je groenteteelt. Dus je gaat echt kijken van op het niveau van nou echt het bedje waar je groente in gaat planten. Ga je kijken van joh, wat ga ik daar dit jaar planten? Welke groente moet er komen? En als die groente er gegroeid heeft, kan er dan nog een andere groente achteraan? En daarbij is het heel erg zoeken naar van wat past er bij jouw grond? En wat willen je leden? En je wil natuurlijk kijken dat je zo goed mogelijk door het jaar heen een gevarieerd groentepakket hebt. Ja, en dus ook weer kijken van joh, maar hoe? We zitten hier op redelijk natte percelen. Ja, dat betekent dat je niet in februari al met de trekker het land op kan. Wat is dan een goed moment om te starten? En wat betekent dat voor je oogst in het voorjaar? Want wij planten de groenten in vakken. Dus er gaan bepaalde groentes op familie of op bemestingsbehoeften, die gaan samen in een vak. Nou, daar hebben we 7 vakken en die ga je doorrouleren. En ja, wat is dan een slimme volgorde om die vakken naar elkaar te zetten? Ja, zodat je minder uitputting van je bodem hebt, maar ook minder ziektes in je gewassen. Nou, hoe zorg je voor een goede structuur in je bodem? Dat je de bodem daar ook niet te zwaar in belast? Dus dat zijn een beetje puzzels die wel ook in je tilplan die naar voren komen.
Hoe zorg je dan voor je bodem?
Ja, dat is eigenlijk heel divers. Dat begint eigenlijk wel met je bodembewerking, met je bemesting. We hebben de podcast, maar wel ook een potstal bij ons op de boerderij. De mest van de koeien met stro vermengd, dat gaat het land weer op. Ja, we kijken naar groenbemesters die ook weer de bodem goed doorwortelen, hè, organische stof inbrengen, maar ook stikstof kunnen binden. Ja, dus ja, op die manier dus je bodem bedekt houden, het hele, ja, of zoveel mogelijk bedekt proberen te houden.
Ja, en dat zit allemaal in één groot plan?
Ja, de bodembewerking zit niet zozeer in het tiltplan, maar wel wat ga je waar planten, welke groenbemesters kun je nog in de herfst zaaien, na welke gewassen. We hebben verschillende groenbemestermengsels die we gebruiken. En afhankelijk van wanneer het land vrijkomt, kun je nog het vroegere mengsel of anders moet je een later mengsel pakken.
Zo zeg, jongen, dat is een ingewikkeld verhaal.
Ja, maar we zijn er nog lang niet, man.
En in de praktijk, eigenlijk maak je een plan en in de praktijk ga je er altijd wel iets, of kan je er iets van afwijken. Maar ja, je moet ook gewoon 2 maanden van tevoren al je plantgoed bestellen bij Jongerius. En met dat tilplan dan kijk je van oké, in die week wil ik dat allemaal planten. Nou, dan moet ik in zoveel weken daarvoor dat al gaan bestellen. Anders dan is er niks te planten, want dan heeft Jongerius niet de tijd gehad om het op te kweken voor ons. Eigenlijk ook gewoon je planning waar je op basis waarvan je werkt. Een jaarplanning en we proberen nu ook een beetje het onkruid, het schoffelen zeg maar, ook in die planning mee te nemen. Dus dat je weet van vanaf een week na het planten willen we ook iedere week gaan schoffelen, zolang als dat het kan. Ja, totdat de planten zo groot zijn dat het niet meer nodig is of dat je er niet meer tussendoor kan. En dat geeft ook een beetje een beeld van waar liggen nou de pieken in het seizoen. En wanneer moet je nu juist extra leden gaan optrommelen om al dat werk gedaan te krijgen?
Nou, dat zeg je heel terecht, Ad, dat in zo'n teeltplan alles van de herenboerderij bij elkaar komt. Het gaat niet alleen over de planten, maar er komt veel meer bij kijken.
Ja, nou ja, daarom stond het dus ook op de agenda van die boerendag.
Het werken aan het teeltplan, dat verzandt al heel gauw in niet over het teeltplan praten, maar hoe nat is het bij jou? De vogelgriep, heb je een kip opgehokt of heb je helemaal geen kip meer?
Je hoort het, is een hele sfeervolle dag daar met al die boeren bij elkaar. Dus ik vond het ook erg leuk om daar te zijn. En het was ook leerzaam, ook voor mij wel. Dus ik heb wel een aantal manieren gehoord waarop boeren hun teeltplan gewoon goed in elkaar kunnen zetten.
Ik ben eigenlijk benieuwd hoeveel mensen een mas teeltplan gebruiken of een hybride daarvan. Dus even de vingers omhoog. Graag één vinger per boerderij. Ja,
Mas, dat is dus ook een boer van het eerste uur zo'n beetje. Die zat toen in Loenen. En in het kader van een afstudeeropdracht heeft hij toen een heel uitgebreid teeltplan gemaakt. Wat anderen weer kunnen gebruiken als voorbeeld.
Als je dan de teeltplan van Mas, en waarschijnlijk een heleboel van jullie ziet, dan staat er niet alleen die tijd in van zijn planten geplande oogst, maar ook al die andere dingen over rijafstand, keuze van hoeveel bedden per gewas, maar ook vaak de rassen staan er nog bij, of eventueel een lang leverancier. En onderop een balk hoeveel groente je per week dan ongeveer verwacht. Ja. Ja, om je vaste waarschuwing voor het feit dat je in augustus met 15 groenten in die tas probeert te proppen. Ja.
En ik hoorde dat er ook een teeltplan-app ontwikkeld is.
Nou, dan zijn er ook mensen die met een teeltplan-app werken. Dat zou ik ook even vingers willen zien. Bram en Peter.
Mick
ook. Mick, in Utrecht, ja. Ja. De beeld moet ik dan zeggen. Ja. Dus dat zijn eigenlijk maar drie. Dat is ook interessant, want er was even het gevoel dat we dat voor herenboeren wel centraal konden aankopen en dat iedereen dat ging gebruiken.
Ja, zo wordt ook wel heel duidelijk van dat er ook niet één format te maken is voor zo'n teeltplan. Want ja, er zijn gewoon te veel verschillen tussen al die boerderijen. Kijk alleen al naar de ligging of naar de grond waarop ze staan. Dat geeft ook heel veel verschil in wanneer ze bijvoorbeeld in het voorjaar kunnen beginnen met planten.
Dan zou ik de vraag willen stellen, wie heeft de teeltplan dit jaar gewoon uit kunnen voeren? Of,
niet letterlijk.
Hey, Isabel. Ja, zie je wel, toch iemand die dat vinger durft op te steken. Klopt de teeltplan dan ook? Nee. Dus jij hebt de planning op papier of digitaal, heb je redelijk uit kunnen voeren?
Redelijk, ja. Af en toe wat omgedraaid vanwege natte plekken, ja. En dan, maar qua timing wel.
Ja. Dan heb ik geprobeerd op de Warmelhof altijd reclame te maken voor het registreren van je teelt. Dus je hebt een teeltplan en om dan bij te houden wat de werkelijke oogstdata en plantdata waren. Om rustig in de winter, als je niks te doen hebt, als je die 30 dagen vakantie opneemt en toch weer vakantie na een week, denk van nou, laat ik eens in de teeltplan kijken. terugblikken op... met behulp van je teeltplan op hoe zijn die tijden nou uitgekomen die ik gepland had en moet ik daarin bijstellen.
Nou ja, en zo kun je dus je teeltplan ook weer gebruiken als terugkijkinstrument, zodat je eind van het jaar kunt zien hoe het gegaan is en dat kun je voor het volgend jaar weer gaan gebruiken. Dus ja, weet je, een hele nuttige dag voor de boeren, maar ook voor mij gewoon super leuk om erbij te zijn.
Als ik het zo eens hoor, deze aflevering, dan komt er een heleboel voorbij wat het leven van een boer er niet makkelijker op maakt. Is er ook een hele goede opleiding waar je het allemaal kunt leren?
Ja, die is er zeker. Ja, dat is de Warmonderhof. Dus een opleiding voor biologisch dynamische boeren.
Okay.
En eigenlijk al onze zij-instromers hebben die wel gedaan. Dus dat is een opleiding die duurt 2 jaar.
En wat leer je daar?
Nou ja, je bent 2 jaar bezig, dus je krijgt 2 dagen per week theorie. En 2 dagen in de week ga je stage lopen. En dan leer je dus in de praktijk van hoe dat ook inderdaad gaat uitwerken. Marta geeft eigenlijk wel, Marta is stagiair bij ons. Die geeft eigenlijk wel een mooie indruk van wat ze daar allemaal leert.
heel veel verschillende vakken. Toevallig hadden we woensdag plantkunde. Heb ik leren enten. Een appelboompje heb ik mee naar huis genomen. Een Santana-boompje heb ik geënt op een andere onderstam, zeg maar, die goed in zandgrond past. En het idee is, als ik het goed onthouden heb, dat die onderstammen dan minder gevoelig zijn voor bacteriën en allerlei ziektes. En daarom eent je daar een andere appel op. We hadden diezelfde dag ook groenteteelt en daar ging het ook over enten van tomatenplantjes. We hebben ook antroposofie. En daar wist ik nog heel weinig vanaf. Dus we hebben een docent, die hebben we nu 3 keer gehad, denk ik. Zij vertelt over de geschiedenis en de leer van Steiner. En hij heeft ook een boek geschreven, dat heet Landbouwcursus. Hij heeft ook heel veel lezingen gegeven. Heel ingewikkeld, maar wel heel leuk om ook een beetje de achterliggende gedachten van de biologisch dynamische landbouw te leren kennen. Wat zijn visie is, maar ik weet nog niet alles hoor, is dat, dat voor alles een goede tijd is wanneer je iets moet planten. Rekening houden met de planeten en de stand van de maan. En ik heb het er ook wel eens met Jesse over gehad. En dan zegt Jesse, ja, dan is er een goede dag volgens de maanstand. En dan is het land heel nat of het regent heel hard. Dus het is een mooi uitgangspunt, maar je kunt het niet altijd in de praktijk toepassen. Ja, ik heb mijn eerste cijfer binnen, een 8,3 voor bedrijfsinrichting of bedrijfskunde. En dat was een vak waarbij we ook heel erg geleerd hebben hoe je het bedrijf inricht. Met zichtlijnen, met dat je ook communiceert met je omgeving. Dus we moesten iets van 30 vragen beantwoorden van wat is de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf. Hoe zie je de geschiedenis van het bedrijf nog terug in de huidige setting. En dat vond ik wel heel leuk omdat we natuurlijk die band met het Koninklijk Huis hebben. Onze stiertjes heten Willem 1, 2 en 3. We hebben ook veehouderij. Daar leren we echt heel veel over koeien, varkens, kippen hebben we vorige week les over gehad. En ook wat gangbare boeren doen en wat de biologische boeren doen en wat het verschil is. En ook met rekenmodellen erbij, dat het echt wel kan biologisch. Dus dat vind ik wel leuk om te zien hoe het biologische stuk een plek krijgt en dat het ook gewoon mogelijk is.
Nou ja, en zo sprak ik ook met Bart, want die was net ook bij die boerendag, weet je wel. Dus die dag heb ik meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om te vragen of ik met hem ook een keer een gesprek kon hebben. En dat kon.
En wat doet hij op de Warmonderhof?
Hij is een van de docenten, of hij was een van de docenten, moet ik zeggen.
Oké.
De eerste vraag die ik aan leerlingen in een van de eerste lessen zeg is van, ja, als je bij een plant staat, dan is er één belangrijke vraag en dat is, hoe gaat het met je? En dat vraagt gewoon een inlevingsvermogen om die omgevingsfactoren, bodem, lucht, water, om die goed in te schatten. En de plant te lezen om zelf eigenlijk dat antwoord binnen te laten komen van hoe het met die plant gaat. Die zal het je niet hardop vertellen, maar via allerlei signalen kan je daar veel over zeggen. Met tuinders die gewoon ook de kas inlopen en dan eens even diep snuiven en eigenlijk een en al waarneming doen, hoe gaat het nu met mijn gewas? Dus daar komt die vraag ook vandaan naar de plant toe, hoe gaat het met je? Dat is eigenlijk wat je wil weten. Is de luchtvochtigheid goed? Heb je het naar je zin qua temperatuur? Staan je buren eigenlijk niet te dichtbij? Word je nog aangevallen door plagen, insecten of slakken? En dat vraagt heel nauwkeurig zien en soms ook ruiken. De bodem kan je ook goed ruiken. Nou ja, dat zijn allemaal dingen die je goed... Het kunnen zien kan je goed ontwikkelen en het kunnen ruiken kan je goed ontwikkelen. En op een gegeven moment komt er een totaalplaatje uit. Dus hoe gaat het met de plant? Dat ligt toch echt voor de helft van de waarneming ligt eigenlijk in de grond. Ik heb ooit een soort handleiding voor de biologische landbouw geschreven in een boekvorm. En hoofdstuk 4 gaat over het huwelijk met de zwarte doos, noem ik dat. Dus de zwarte doos is dan de bodem met alles wat daarin. Je moet er een hele goede band mee opbouwen. Maar wat er precies gebeurt is toch lastig. Je kan het in kaart brengen, maar lastig te voorspellen wat er precies gebeurt. Ja. Daarom is de oogstperiode geweldig, fantastische periode om waar te nemen wat er gebeurd is in die grond. Dus de interactie van de plant met de grond.
Ik
We hebben het er straks uitgebreid over wet en regelgeving gehad. Wordt daar bij de Warmonderhof ook aandacht aan besteed?
Nou, daar wordt zo mee omgegaan dat er zijn natuurlijk enorm veel wetten, vooral mestwetgeving, maar ook hoeveel dieren je mag houden en wat wel en niet gevaarlijk voor je omgeving is. Maar dat wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in de verschillende lessen die meer praktisch van aard zijn. Dus ik heb zelf in de groenteteltlessen vertel ik wat wel en niet binnen het kader van biologisch telen wel en niet mag. Dus het kunnen hele praktische dingen zijn. Je mag niet met kunstlicht je planten laten groeien, tenzij het een opkweeksituatie is. In de bemesting, je mag niet meer dan 112 of 170 kilogram stikstof per hectare geven. Je bent verplicht om te vrucht wisselen. Allemaal dat soort regelgeving die vrij praktisch van aard is, die komt daar zeker aan de orde. Maar daarnaast is er nog eindeloos van regelgeving. En Nederland regeltjesland ook aan nogal wat veranderingen onderhevig is, waar je, als je eenmaal begint, als boer, als tuinder ook mee te maken heeft. En dat kunnen regels zijn over of je wel of niet grasland mag scheuren. Ja, wordt ook wel op school behandeld.
Kijken, scheuren?
Het scheuren van grasland. Ja, het is dat je van een grasland een akker maakt door gewoon het gras om te leggen. Er zijn plekken in Nederland waar dat helemaal niet mag of waar dat pas na een bepaalde datum mag. Dus dat hoort eigenlijk allemaal bij het goed boerenpraktijk waar je van op de hoogte moet zijn of je van op de hoogte moet stellen als je ergens echt praktisch aan de gang gaat.
Dus nu weet ik alles van de boer bij de herenboerderij.
Nou, Paul, ik denk dat je een hoop weet, maar er valt nog wel meer te weten, denk ik.
Ja?
Ja, dan moet je maar eens naar de Warmonderhof gaan. Dat is ook echt een leuke opleiding, begrijp ik, van iedereen. Dus, ja. Maar wacht even. Want wat de verschillende soorten boeren betreft, moet ik je vertellen, er is nog een soort boer.
Oh.
En dat is de startboer.
Klopt. Ja, wij noemen het zelf opstartboer, maar dat maakt niet uit.
Oké, duidelijk. De opstartboer hebben we het dus over. Dus de volgende keer gaan we het daarover hebben?
Ja, lijkt me leuk om het daarover te hebben. Maar waar we het dan meteen over kunnen gaan hebben is over de grond.
De grond.
Ja, want waarom? Eigenlijk, nou ja, zo'n opstartboer kun je voorstellen van eigenlijk een van de eerste dingen waar die mee geconfronteerd wordt is, hoe ligt de grond erbij? Wat moet ik met de grond doen om hier een goede boerderij van te maken? Nou, en daar gaat Itse dus van alles over vertellen.
Oké, nou, ik ben heel nieuwsgierig. Ad, tot slot nog één vraag. Waarom heeft het zo lang moeten duren voordat deze vijfde aflevering klaar was?
Ja, nou weet je, het is ook niet eenvoudig om 10 uur goed interviewmateriaal terug te brengen tot 30 of 40 minuten.
Maar waarom flikker je dan 10 uur... interviewmateriaal over de schutting heen, als je al weet dat het zo lastig is?
Ja, weet je, een beetje gesprek, hè? Dat duurt gewoon een uur. Voor minder doe ik het gewoon niet.
Maar jij gaat gewoon zitten ouwehoer. Je moet interviewen, je moet gewoon een beetje puntig de vragen stellen.
Ach, Miepert.
Ik zeg wel eens, als ik gemekker wil horen, koop ik wel een geit.